In Jesaja 26 waren wij. Bij vers 9 en 10, waar op betrekkelijk eenvoudige wijze gesteld wordt dat het een en ander rechtstreeks van doen heeft met de rechtvaardigheid, dan wel gerechtigheid, van God. Ik heb u gezegd, dat is een thema, dat vinden wij in het Nieuwe Testament toegelicht en zelfs uitgebreid besproken in Romeinen hoofdstuk 3. En samengevat in de beroemde tekst, helemaal aan het begin van de uiteenzetting in Romeinen hoofdstuk 1, namelijk het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En over die rechtvaardigheid gaat het hier in Jesaja 26, waarin dus gesproken wordt over dat de Heer zou oordelen. Overigens gaat het daarbij niet zozeer om het oordeel op de jongste dag, zoals dat algemeen bekend en beleden wordt, bekend is en beleden wordt. Maar het gaat over wat wij altijd maar noemen het oordeel over de volkeren, zoals dat samengevat wordt in Matthäus 25. Het zogeheten oordeel over de schapen en de bokken. Dat wil zeggen over de levende mensheid, over de volkeren der aarde, ter gelegenheid van de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk te openbaren en recht en gerechtigheid te brengen in de wereld. En dat op verzoek van zovelen die dat al vloekend eisen. Ja, ik zeg het wat ongelukkig misschien, maar toch. Dat is die van, als er dan een rechtvaardig God is en als er dan een God is, waarom is het dan zoveel onrechtvaardig? Of sommigen die roepen, ik vind het maar onrechtvaardig van God. Of zelfs christenen, oprechte christenen, die als het hun even tegen zit in het leven, of zelfs ernstig tegen zit soms, dan hun mening geven als dat het onrechtvaardigheid van God is. Want hij had toch wel wat beter zijn best voor ons mogen doen. Nu we toch zulke trouwe kinderen God zijn, enzovoort. Ja, uit mijn mond klinkt het altijd beroerd, ik weet het, maar dat vertellen de mensen toch, dat ze helemaal van slag zijn en hun God kwijt zijn en het even helemaal niet meer zien zitten en al dat soort dingen meer. Ze trekken de rechtvaardigheid Gods in twijfel. En dat moet je nooit doen. Dat kun je beter niet doen. Als u vandaag een goed advies mag geven, om een lied te citeren van een bekende dichter. Als ik u vandaag een goed advies mag geven, dan zou ik zeggen, trek nooit de rechtvaardigheid Gods in twijfel. Want hij is de rechtvaardigheid zelf, zoals hij de waarheid is. Als wij er twijfels over hebben, dan ligt dat aan ons. En gewoonlijk komt het dan omdat we ons niet voldoende hebben laten voorlichten. Niet hebben willen luisteren naar zijn woord. Maar goed, over die rechtvaardigheid gaat het. Want daar staat hier, einde van vers 9, om een draad op te pakken, van Jesaja 26. Wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Want God demonstreert zijn gerechtigheid in zijn gerichten, in zijn oordeel over de mensen. Sommigen hebben het idee dat je onrechtvaardigheid als abstract begrip kunt wegdoen. Maar dat kan niet. Wat wel kan is dat je de onrechtvaardigen, degenen die onrechtvaardig zijn, dan wel onrechtvaardigheid praktiseren. Die kun je wegdoen. Het probleem is echter dat je dan niet veel meer overhoudt. En die openbaring van de rechtvaardigheid Gods in het evangelie, die houdt onder andere in dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid of tot gerechtigheid. Staat, ik meen één hoofdstukje verder in de Romeinenbrief, inmiddels Romeinen hoofdstuk 4, dacht ik. Zo uit het hoofd. En daarom wordt het evangelie gepredikt uiteraard. En daardoor zal er dan toch een overblijfsel zijn. Ook na en dus uit deze oordelen. Maar dat is een thema dat we al bespreken sinds hoofdstuk 1 van Jesaja. En het wordt nog die hele gedachte van zo leren de inwoners de wereldgerechtigheid, krijgt een tweede zin toegewezen in vers 10, het volgende vers. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid. De vertalers hebben evenwel ingevoegd, prima, dat is wat het is, hè. Indien de goddeloze genade wordt bewezen, dan leert hij geen gerechtigheid. Ik ben persoonlijk van mening, wat moet ik zeggen, ik heb de indruk, maar ik ben ook persoonlijk van mening, dat in wat doorgaat voor de prediking van het evangelie, weliswaar gesproken wordt over de liefde Gods, zo van God houdt van je, als het nog platter moet worden, Jezus houdt van je. En dat is op zich een Bijbelse waarheid, overigens. Maar het doet tekort aan de rechtvaardigheid van God. Waarbij, en ik neem aan dat ik dat vorige keer aangehaald heb, waarbij de Bijbel leert dat het lijden van dat op de Messias komen zou, dat op de Christus komen zou, dat dat noodzakelijk was, ja, niet om onze zonden te vergeven of om iets door de vingers te zien, maar wel om genoegdoening te geven aan de rechtvaardigheid Gods. En ik meen dat ik u dat heb voorgelezen uit Romeinen hoofdstuk 3, vorige keer voor de pauze, waarvan wij geen opname gemaakt hebben, helaas. Ik zeg het erbij voor iemand die die opname naluistert en zegt, het is niet gebeurd. Ja, dat is er niet opgenomen dan. Maar doe maar. Want God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Elders heet het dat de zonden overtredingen rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En dat is daarna de rechtvaardige grond voor de genade die wij inderdaad hebben ontvangen. De zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen, heet dat. Later in Titus 2. Dus wordt de goddeloze genade bewezen, dan leert hij die gerechtigheid Gods niet kennen. En daarom, zo gaat het ook niet. Dat wil zeggen, die gerechtigheid Gods krijgt genoegdoening in het lijden, sterven en daarna de opstanding van Christus overigens. Maar die genade heeft daarmee een juridische grond. Het betekent ook dat als men dat verzoeningswerk dat door de Heer Jezus tot stand gebracht is, als men dat afwijst, dan ontvangt men die genade dus niet. Dat wil zeggen, dan krijgt men daar geen deel aan. Begrijp me niet verkeerd. Genade is verschenen aan alle mensen. Of men er ook deel aan krijgt, dan moet je soms voor Calvinisten uitleggen. Sorry, maar moet je soms voor Calvinisten uitleggen in verband met de leer van uitverkiezing en zo. Als je het niet aanpakt, heb je het niet, hoor. En het punt is, de genade geeft Gods is het eeuwige leven, heet dat in de Romeinenbrief. Maar je zou het wel moeten aanpakken en ernaar moeten grijpen, heet dat. En in de praktijk betekent dat hem ervoor danken, logischerwijze. Je moet het wel aanpakken. En ik weet dat er zo'n leer bestaat die zegt dat je ook dat niet doen mag. Maar ja, daar heeft men zoveel verboden. Ja. Het is net zoiets als het Jodendom. Waar die in hun eigen Bijbel lezen, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En daarom heeft men via de Joodse wetten, zal ik maar zeggen, heeft men verboden om dat te doen. Want daar is de naam des Heeren volstrekt, maar ook volstrekt taboe. Dat weet u toch, hè? Zodanig dat sommige Sommigen die voor Joods willen doorgaan. Het woord God zelfs niet voluit schrijven, maar schrijven met G apostrof D. Dat komt voort. Nee, dat is. Het is maar het komt voort uit Joodse leer dat je de naam van Jehovah niet mag uitspreken. En als wij het toch doen, schrikken ze zich wezenloos en zeggen daarna, maar jullie spreken het toch verkeerd uit. En dus dat hou ik maar zo dan ook. Hè?
Waar halen ze dat weg, dat ze die naam niet mogen uitspreken?
Ja, dat hebben ze zelf. Nou, gij zult de naam des Heeren, dus God niet eindelijk gebruiken, heet dat. En ze vinden dat als je je naam gebruikt, dan is dat ontheiligen van iemand zijn naam. Ze zijn zo vroom, zal ik maar zeggen. Dat ze vinden dat als zij die naam in de mond nemen, dat ze God daarmee ontheiligen. Ja, dat kun je allemaal wel bedenken, maar dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt, wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Ik hecht er ook elke keer aan om te vertellen dat als iemand in de Bijbel vraagt, hoe is uw naam? Aan de Heer dus, hè? Hoe is uw naam? Dat de Heer dan zegt, mijn naam is, enzovoort. En dan komt er, ik ben die ik ben, of wat er maar staat allemaal. Die is ja toch Jehovah. Chronische variant, maar. Maar goed, dat de Heer dan zegt, denk erom, als je me nodig hebt, zo heet ik. Dit is mijn naam. En als het zo niet ligt, is het andersom. De man die het vraagt, die wil weten met wie hij van toe gehad heeft. Zoals wij dat doen als we via de telefoon iemand aan de lijn gekregen hebben, na heel veel moeite en allerlei knopjes indrukken. Dan krijg je iemand en dan spreek je wat af. En let op dat je vraagt met wie je gesproken hebt. Dan kan je er nog eens op terugkomen. Toch?
Dan werkt ze daar niet meer.
Nee, dat weet ik ook niet. Niet dat het helpt. Maar doe maar weer. Maar officieel zo werkt dat. Hè? Of je maakt, want je komt iemand tegen, je maakt afspraak met elkaar, je geeft elkaar een kaartje met je naam en adres erop en wat het maar was enzovoort. En de Heer maakt zich bekend. Waarom? Omdat men die naam zou aanroepen. En elke keer als de Heer zegt, denk erom, het is zus en het is zo en, je zult, en dit zou je doen en dat zou je niet doen. En denk erom, ik ben Jehovah. Als je klachten hebt, ik ben die ik ben. En dat betekent ook, en ik hou me eraan, en je weet met wie je van doen hebt. En dat staat later nog zelfs in de Hebreeënbrief. Dat wij weten met wie wij hebben af te rekenen. Enzovoorts. Zo is dat. Dus die naam, die zou je toch echt aan moeten roepen op een of andere wijze. Zie? Maar men heeft het verboden. En eigenaardig is dat men dat binnen bepaalde christelijke kringen ook gedaan heeft in de praktijk. Op een iets andere manier, maar het komt er wel op neer ongeveer. Hè? Nou ja, hoe moet het dan? Dat de Heer ons bij naam roept. De Heer zegt, ik ken ze bij naam. En mijn schapen zijn degene die gevolg geven aan mijn stem en mij volgen. Nou, dat zou je dus moeten doen. God. Wordt de goddeloze genade bewezen, dan leert hij geen gerechtigheid. Het idee is dat wij, ook wij als goddelozen van huis uit, dat wij die gerechtigheid leren en daarom wordt ons gepredikt het lijden dat op Christus komen zou en inderdaad gekomen is. Daarom wordt ons voorgesteld, de Heer Jezus Christus, die wordt ons gepredikt, ons voorgehouden, voorgeschilderd. Nee, dat meen ik zelfs. Maar ik zoek het voor mezelf even op. Om te kijken hoe het er ook alweer staat, precies. Want dat is toch het beeld dat we voor ons houden. Dat is Galaten 3, vers 1. O gij uitzinnige gelaten. Het zijn niet mijn woorden, maar ze staan er nou eenmaal. Ja, voordat je het weet, heb je een proces aan de broek tegenwoordig. Als je lelijke dingen zegt, hè. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? In gewoon Nederlands. Zijn jullie nou helemaal hartstikke gek? Dat staat. Ik heb het iemand zo horen zeggen in een toespraak. En het was een hele nette man. Want het was Nol Esmeijer. Kennen jullie die? Ja, ik heb het hem een keer horen zeggen, maar zo'n beetje, het had nog zo'n beetje zijn Arnhems accent, weet u wel. Dat klinkt, ik kan het niet nadoen, maar dat klinkt heel plechtig. Enigszins bekakt, eigenlijk. Ja. Nou ja, goed. En die liet zich dat ontvallen toen hij dit voorlas. Ik weet nog waar het was. Het was in de Vrije Baptistenkerk in Hattemerbroek. En mensen schrokken allemaal zich wezenloos. Hè? Hij zei, wat er eigenlijk staat, is, zijn jullie nou helemaal hartstikke gek?
Ja.
Ja. Maar dat staat er ook. Ik ken nog een paar varianten. Iets met een pot en zo, maar die zal ik u nou besparen. O, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de ware niet zou gehoorzaam zijn? Gelaten aan de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u. Die komma staat volgens mij verkeerd, maar dat maakt niet uit, want het weet dat niemand meer waar komma's moeten, hè, tegenwoordig. Dat wil zeggen, Christus is voor hun ogen geschilderd, als het ware, in hun midden. De gekruisigde, namelijk, die weliswaar is opgestaan, en dat is natuurlijk ook wat daar onder de gelaten gepredikt is, logischerwijze. Maar het hele punt is dat de kruisiging van de Heer Jezus, zijn dood dus uiteindelijk, inhoudt dat wij, en wij niet alleen, maar eigenlijk de hele mensheid dus, want het was voor alle mensen, dat wij verlost zijn geworden van de heerschappij van de wet. Maar hoe dan ook, die wet is dus niet dominant meer, niet doorslaggevend. Wij zijn er van verlost van die slavernij. Wij leven onder het beginsel van het nieuwe verbond, van de genade namelijk. Maar die genade die wij ontvangen en die in alle mensen verschenen is, is wel degelijk het gevolg van de wet. Dat wil zeggen, het gevolg van de rechtvaardigheid Gods. Van Christus leren wij dat hij de wet volbracht heeft. En ik weet wel, dan wordt er weer gezegd dat dat betekent dat hij zich netjes aan de wet gehouden heeft. En dan protesteer ik weer heftig, omdat wij uit de Bijbel leren dat dat niet zo was. Want als hij zich daaraan gehouden zou hebben, dan zou hij niet zo overhoop gelegen hebben met die fariseeën en zijn tijdgenoten in het algemeen. Dat is namelijk heel het punt niet. Het punt is dat hij voor u en mij tot zonde gemaakt werd en daarom volgens de wet des doods schuldig was. En dat is ook aan hem voltrokken. Want hij is der wet gestorven. Die kent u toch, hè? Uit Galaten 3. Door de wet, voor de wet gestorven. Hij is door de wet veroordeeld en daarom voor de wet inmiddels dood. Dat is de uitdrukking in Galaten hoofdstuk 3 en die geldt voor ons net zo goed. Dat wil zeggen, hij heeft de wet volbracht en daarmee is de wet een achterhaalde, hoe zeggen ze iets? Een achterhaalde zaak, ja.
Ja, de oude haak was verkocht.
Ja. Het is voorbij, het is geregeld, het is voor elkaar. Dat is ook, denk ik, de betekenis van de uitdrukking, het is volbracht, eigenlijk. Behalve dat het betekent dat de Heer zelf zijn loopbaan volbracht heeft, maar het idee is, hij heeft die wet volbracht, vervuld. Wij zingen dat soms ook, maar ik weet niet of u dat nog ooit zingt, maar hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld, heet dat. Hè? Tekst van Johannes de Heer, maar die heeft het heel goed begrepen, hoor. Precies. Dat wil zeggen dat er een rechtvaardige, een grond is voor onze zaligheid. Vandaar dat de Joden veroordelen of beschuldigen Paulus, maar ook anderen trouwens, maar met name Paulus, van dat hij iets leert dat in strijd is met de Mozaïsche wet, omdat hij leert dat wij niet onder de wet hoeven te leven, of zelfs niet zouden mogen leven. En Paulus protesteert daar heftig tegen, omdat dit te kort door de bocht is eigenlijk. Want wat Paulus predikt is de vervulling van de wet. Dat wil zeggen dat juist aan de wet voldaan is. En dat er geen titel nog Jota van verloren gegaan is enzovoorts. Maar dat er volledig aan voldaan is geworden. Maar het resultaat is inderdaad dat wij dus niet onder de wet leven. Sterker nog, maar dat was ook Romeinen of Galaten hoofdstuk 3. Ik had het toch al opgezocht, toch? Dat is Galaten 2 natuurlijk. Galaten 2. Vandaar dat daar staat in vers 18 van Galaten 2. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Wat de man schrijft is dat als hij nu zou prediken dat wij onder de wet moeten leven, dan maakt hij zichzelf daarmee een overtreder van de wet, omdat hij eerder aan de hand van de wet heeft uitgelegd dat we ervan verlost zijn. Door de dood van de Heer Jezus. Met andere woorden, het is in strijd met de wet om zich onder de wet te stellen. Ik weet niet of jullie dat, misschien heb ik het hier ook wel eens verteld, en ik ken het verhaal niet helemaal goed, ik was er te jong voor, maar ik herinner mij in de tijd broeder Frits Niemeyer, wie heeft die nog gekend? Ja, jullie wel, hè? Frits Niemeyer. Die heb ik veel gehoord, met name in de evangelisatietent in de zomer. En die had dan een verhaal over Domela Nieuwenhuis, de bekende daarnaarist. Domela Nieuwenhuis, die was ter dood veroordeeld. Nou meen ik achteraf dat het in België geweest moet zijn, maar dat heeft ome Frits er nooit bij verteld, geloof ik. Maar die was ter dood veroordeeld bij verstek. Dat wil zeggen, ze hadden de man niet te pakken gekregen. En toen hebben ze een strooien pop gemaakt van die man en die pop hebben ze opgehangen. Met als vervolg dat hij dus geacht werd dood te zijn. En jaren later schijnt het, maar dat was het verhaal wat ons verteld is, altijd. Of altijd, maar ik heb het menigmaal gehoord. Jaren later, toen het allemaal niet meer aan de orde was, toen meende dezelfde dominee Nieuwenhuis rechten te kunnen doen gelden op een erfenis, waarvoor hij zich dus meldde. En dat is hem nooit gelukt dus.
Kon niet, hij was dood.
Want ik ben die en die geboren dan en dan. En dan het antwoord is dat dat kan niet, want die man die is toen en toen overleden. Hij was al zijn rechten kwijt. Dat was het verhaal. Ik heb later nog eens nagezocht hoe dat dan geweest moet zijn en wat de details waren van het verhaal. Ik heb het nooit kunnen verifiëren, helaas. Dus als je me daarin helpen kunt, zou ik het wel leuk vinden, maar ik vind het een prima verhaal. Maar het werd gebruikt, of het is niet meer, gebruikte dat om te zeggen, wij kunnen door de wet niet veroordeeld worden. We kunnen er geen aanspraak op maken. We kunnen door de wet niet beschuldigd worden, want we zijn voor diezelfde wet dood. Wij kunnen dus niet door het rode licht gereden hebben. Er waren nog op een andere dingen, maar die wil ik nou maar even niet noemen. Wij zijn compleet volgevrij, wat niet het goede woord is trouwens. Maar wij kunnen doen en laten wat wij willen, want wij zijn niet te veroordelen, wij bestaan niet. Volgens de administratie. En dat is het verhaal. Je hebt geen plichten en geen rechten. Maar dat is onze positie in de wereld. En dus zegt Paulus, maar dat zijn bijna de laatste woorden van diezelfde Galaten brief. Hij zegt, het zij verre van mij, 6 vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld, of der wereld staat er dan in. Kortom, de wereld is voor mij dood en ik ben voor de wereld dood, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Kortom, wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. We vallen niet onder de oude administration. Ik ben altijd jaloers op dat woord, dat de Engelsen gebruiken kunnen. Wij in het Nederlands kunnen dat niet zo goed. Wij vallen niet onder de al de administratie, dat is een mooie, maar het betekent meer dan dat. Hè. Dat betekent, wij vallen niet onder het oude bestuur. Want dat is wat administratie in de praktijk is. Niet alleen de papieren, maar ook de praktische uitwerking daarvan. We staan daar buiten. Dat is het punt. Maar niet als anarchisten, maar in het integendeel, maar als wetsgetrouwen. Dat wil zeggen, het is volstrekt in overeenstemming met de wet dat wij niet onder de wet zijn. En dus leven uit wat God ons geeft, uit genade. Dat is wat het is. Hè? Nou, dat wil zeggen, genade komt terecht bij de gelovigen. Dat zijn degenen die die genade ook daadwerkelijk aanpakken. Je kunt dit afwijzen, natuurlijk, maar dan leer je die gerechtigheid niet kennen. En daarom komt er een oordeel van God over de mensen. Een oordeel dat niet zozeer gaat over al wat de mens misdaan heeft of iets dergelijks. Want officieel is dat weggedaan. Dat wil zeggen, dat is vergeven, dat is gekruist enzovoorts. Wat overblijft is een mens die in opstand is tegen God. Dat wil zeggen, hem afwijst. En dat is alles. De ongelovige mens. En dan citeer ik niet Frits Niemeyer, maar mijn vader. Die bij gelegenheid dan riep, er is maar één zonde waardoor een mens verloren gaat. En dat is ongeloof. En dat is waar het oordeel ook over komt. Zie? En dat ongeloof zich manifesteert, zich bewijst in menselijke daden, in werken dus. Ja, dat is ook zo, vandaar dat werken wel degelijk een rol spelen in dat oordeel. Maar het gaat niet primair om die werken, het gaat om waar het uit voortkomt. Dat geldt voor ons als gelovigen trouwens ook. Wij worden ook geoordeeld, en het heeft ook van doen met werken. U weet wel, dat zijn die goede werken waar de Bijbel over spreekt. Maar het gaat niet zozeer om die werken zelf, het gaat om waar ze uit voortkomen. En dat heet dan weer werken des geloofs. Jacobus heeft een aardige uiteenzetting over geloof en werken. En dat geloof een ding is wat niet bestaat, in de praktijk niet bestaat, als er geen werken uit voortkomen. En hij zegt dus, toon mij uw geloof uit uw werken. Maar anderen demonstreren hun ongeloof uit hun werken. Zie? Komt dus wel aan de orde. Maar fundamenteel, de vraag is niet zozeer naar de genade Gods, de vraag is naar de rechtvaardigheid Gods. En die zal gedemonstreerd worden in dat oordeel dat God over de wereld zou brengen. Mocht u nou vragen, maar moet die genade Gods dan ook niet gedemonstreerd worden? Dan zeggen we, ja, maar dat is deze tegenwoordige bedeling. Dat is nu. In de eerste plaats, omdat dat oordeel nog steeds niet komt. Dat is genade, dat heet de langmoedigheid Gods. Ik dacht dat we het daar vorige keer ook even over gehad hebben. Maar toen kwam met 2 Petrus hoofdstuk 3... En het andere is natuurlijk dat van de gemeente sowieso gezegd wordt dat die tot doel heeft voor alle toekomende eeuwen de betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Ik bedoel, als over een paar miljoen jaar, kan me niet schelen, ik kijk niet op een miljoen jaar dan, we hebben het over de eeuwigheid, als ooit gevraagd wordt of God eigenlijk wel een genade God is, dan wordt u erbij gehaald. Nou ja, dan is de hele gemeente een bewijs uit de historie van wat Gods genade vermocht. Hebben jullie dat nog? Ja. En dit oordeel over de goddelozen, ja, dat is een bewijs voor dat God een rechtvaardig God is. Welk bewijs had je dan willen hebben? Bewijs dat God de onrechtvaardigheid en dus de onrechtvaardige weg doet. Dat is wat hij zal doen. Is dat niet in strijd dan met zijn liefde en zo? Dan zeg ik nee, want aan alle mensen is die zaligmakende genade Gods verschenen. En het is van alle eeuwen dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Als een mens dat niet wil, Zit je dat afwijst, houd het op. God verplicht ons niet om die genade te aanvaarden. Hij reikt het ons alleen aan. En de rest ligt bij ons en is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is de algemene strekking, de teneur van heel de Bijbel. God spreekt en daarna beklaagt God zich dat niemand er naar luisteren wil. Dat is het. Dat is de negatieve variant. God spreekt en God roept de mens op om toch alsjeblieft naar hem te luisteren. En God zegt, je weet hoe ik heet, je weet wie ik ben. Ik heb niks te verbergen, dit is wat ik doe. Take it or leave it. Maar als je wat mag adviseren, kom tot mij. Want mijn gedachten zijn hoger, enzovoort. Hè? Die kent u toch allemaal, hè? Dat soort uitdrukkingen. Goed. Nou, terug dan naar Jesaja 26, waar we zijn waren in het danklied der verlosten. Met name in het land van Juda, want zo begint het schriftgedeelte dan. Want het spreekt over de bekering van het Joodse volk, het aanbreken van het nieuwe verbond in de praktijk over dat volk. Dat is dus aan het einde van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, waarbij een oordeel gebracht zal worden over alle volken, beginnende uiteraard bij Juda, nu bij Jeruzalem, maar verder over alle volkeren. Daarover wordt gesproken. Wordt de goddeloze genade bewezen, dan leert hij geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Dat wil zeggen dat de goddeloze zo zijn eigen wetten en regels hanteert en zich niet wil onderwerpen aan de Heren, met hoofdletters, die naam was dat, weet je nog, van Jehovah. Hij ziet de hoogheid des Heren niet aan, betekent dus hij erkent de Heren niet als, als meerdere. Dat is wat het woord hoogheid nou eenmaal betekent. Toch? En niet een koninklijke hoogheid, maar zelfs een goddelijke hoogheid. Ja, het zijn ouderwetse begrippen, maar zo zit het nou eenmaal. Hè? Die veranderen echt niet. Men wil die hoogheid van God niet erkennen. Men is er zelfs in de praktijk nadrukkelijk op uit om zichzelf boven die God te stellen en om God te bewegen dat hij luistert naar onze woorden in plaats van andersom. Ik zeg dat bij herhaling, want het stoort me mateloos altijd. Hè? Men vindt zichzelf erg vroom en godsdienstig en religieus en christelijk door te bidden, door God van alles te vragen. En te zeggen wat hij moet doen. En dat alles in plaats van dat men zich onderwerpt aan wat God gezegd heeft dat hij doet. Maar daarvan het laatste weet men gewoon niet eens wat. Ik zeg altijd, ja, als je altijd die knop ingedrukt hebt en het apparaat op spreken staat, dan had je vroeger, hè? De walkie-talkie, ja. Ja, als dat ding op spreken staat, ja, dan kun je niks ontvangen. Doe maar. Vers 11. Heere, is uw hand verhoogd, zij zien het niet, maar zij zullen het zien en beschaamd worden. Uw hand is verhoogd, betekent in de praktijk, uw werk is verhoogd. U doet een hoog werk. In de praktijk weten wij wat het is, want het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, dat officieel niet op aarde plaatsvindt, maar in de hemel. Dat wij als aardbewoners daarin betrokken worden, dat is wel zo. Maar wij worden uit deze tegenwoordige wereld getrokken. En wij worden met Christus gezet in de hemel, krijgen een hemels burgerschap. Of zoals het in de Statenvertaling staat van Filippenzen 3, een wandel in de hemel. Het is een hemelswerk. Een verzameling van een volk voor zijn naam dat in de hemel is opgeschreven, of hoe dat maar heet te wachten. En dat weet men niet, vandaar dat men in het algemeen niet weet wat God doet vandaag. Maar Gods hand is verhoogd. Elders heet het zijn rechterhand. En nog weer op andere plaatsen heet het dat Christus verhoogd is tot aan de rechterhand Gods. Niettemin heet het ook, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Dat gaat allemaal over onze tegenwoordige tijd, in beginsel. Maar zij zien het niet, ze willen het ook niet zien. Maar zij zullen het zien en beschaamd worden. Beschaamd worden wil zeggen achteruit wijken of achteruit gejaagd worden. Want dat is wat schamen is, schaamte, is een wegwijken, achteruit wijken. Het is een van de woorden die regelmatig in de Bijbel gebruikt wordt in verband hiermee. Dat wil zeggen in verband met de ongelovigen die geconfronteerd worden met de Heer en zijn werk. Men zal beschaamd worden. Men zal gedegradeerd worden, bovendien. Men zal zelfs zo ver beschaamd worden dat hun gedachtenis vergaan zal. Die uitdrukking leen ik vast even uit vers 14. Daar staat hij. Wegwijken, namelijk. Zij zullen zien en beschaamd worden en dat vanwege de ijver over uw volk. Dit is een, ja, dat is inderdaad een korte manier om het te zeggen. Want in de toekomst komt er weliswaar een oordeel over de volkeren. Maar dat wordt soms wat simplistisch beschreven in de Bijbel. Dat mag, vind ik ook. Dat mag. Je mag het eenvoudig houden voor de gelegenheid. En dan komt het erop neer dat de Heer het op zal nemen voor zijn volk. Dat is primair, dat is Israël dus. En vanuit Israël wraak zal doen over, of oordeel zal brengen over de heidense volkeren. Als je dat eenvoudig voorstelt, komt het er ongeveer op neer, en ik heb dat vaak horen uiteenzetten zo, dat de Heer een oordeel zal brengen over de diverse volkeren, dat de aard en zwaarte van het oordeel in hoge mate afhankelijk is van hoe die volkeren zich in de loop der eeuwen gedragen hebben ten opzichte van Israël. Uit de geschiedenis. Om, hè? Bijvoorbeeld, ja. Ja, het staat altijd ter discussie, want ik hoef maar even te kijken naar wat er boven vers 27 staat, en dan slaat de verwarring alweer toe. Want er staat de verdelging van de vijanden van Gods kerk. Maar het gaat over de verdelging van de vijanden van Israël. Alleen de lui die die opschriften erboven gezet hebben, die kenden het onderscheid niet. Ja, dus oké. Dat is dan zo. Als je denkt, weet, heb je er geen moeite meer mee. Ik geloof dat ik het ook eerder al gezegd heb. Hè? Als het iets positiefs is, dan is het de kerk. En als het negatief is, oordelen, dan is het niet de kerk, maar dan heet het Israël. Ja, doe maar. Zoveel vervloekingen gaan nooit over ons, maar gaan over Israël. De zegeningen gaan niet over Israël, maar gaan dan weer over ons. En onder Israël verstaat men dan onvermijdelijk het Joodse volk. Wat dan ook nog onbijbels is. Matula. Ja. Maar wat hier beschreven wordt, is inderdaad een oordeel over de volkeren. En het wordt gekoppeld aan de ijver over uw volk. Dat is precies hoe het is. Er zijn talloze schriftplaatsen die dat bevestigen. Dat wil zeggen, die dat niet maar bevestigen, maar die ons dat leren. Dat de Heer zal namelijk oordeel brengen over zijn eigen vijanden. Maar het zijn automatisch de vijanden van Israël. Zo werkt dat. He? En er zijn profetieën over bepaalde volkeren. En daar wordt inderdaad verwezen naar hoe die volkeren vijandig gestaan hebben tegenover Israël. En op grond daarvan zal zo'n oordeel komen enzovoort. Dat is hoe dat zal gaan. Daarna zou je nog kunnen nadenken over, ja, mijn volk. Het volk des Heren, kan het ook niet de gemeente zijn. En dan zeg ik, ja, dat kan. En dan zeg ik weer, nou ja, en de gemeente is in hoge mate toch ook weer Israël. Dus ja, het zijn enigszins rekbare begrippen, dat weet ik. Die begrippen worden hier trouwens niet gerekt, er staan gewoon die namen in het algemeen. Maar het principe blijft dat God een werk doet vanuit hemzelf en binnen een hiërarchie. Het is jammer dat ik dat altijd moet uitleggen, dat het iets met een hiërarchie te maken heeft. Dat moet omdat wij het hele begrip als zodanig in de praktijk hebben afgeschaft. Maar het gaat eerst om God zelf, daarna gaat het fase lager om Christus. En God doet recht aan Christus. En vervolgens gaat het over Christus die recht doet aan Israël, want het is zijn volk waar hij voor staat, waarvan hij de Messias is enzovoorts. En via die route doet hij recht en doet heel Israël recht aan de volkeren. Het is gewoon de voortzetting van hetzelfde principe. Want hoe dan ook, dat laatste wereldrijk dat gevestigd wordt, tot stand komt, geopenbaard wordt in de dagen van de wederkomst van Christus, dat is een Israëlitisch wereldrijk. En het zijn dus de Israëlieten die in dat koninkrijk een vooraanstaande plaats innemen, die daarin dominant zijn. Want ja, daarom heet het volk ook zo. Het volk dat zich vorstelijk zou gedragen met God. Dat is wat het woord betekent, Israël toch? Hè? Ik noem uw naam Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. En eventueel staat er, en Juda heerste nog met God. Dat betekent de plek waar het staat, Juda was nog Israël. De twee stammen, want de andere 10 niet. En die verdwenen dan ook als ongelovig volk in de ballingschap. En Juda heerste nog met God. En dat betekent gewoon, Juda droeg sindsdien de naam Israël. Zie? En in de toekomst, als dat koninkrijk komt, nou ja, iedereen kent toch langzamerhand Daniel 2... Nebukadnezar wist het zelf wel niet meer, maar nou weten wij het allemaal wat hij gedroomd heeft, toch? In dat beeld, weet u nog? Ik kwam de uitdrukking vandaag nog tegen. Europa is een reus met leme voeten, las ik. Ja, ik was stom verbaasd. Want het was, de uitdrukking werd gebruikt door iemand die stok en ook stok ongelovig is. Maar goed. Niet een reus met leme voeten. Nou ja, dat was het beeld van Nebukadnezar immers. En dan valt er die steen op, weet u nog, zonder handen afgehouden. En die vernietigt het hele beeld. En die steen vult de hele aarde en het commentaar is. En het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En de vraag is niet welk volk is dat, want het is geen vraag. Ik bedoel, hè? Dat is net zoiets als waar is een glazen oog van gemaakt, weet je wel. Dat is helemaal geen vraag natuurlijk. Ja, omdat je er niet, anders kan je er niet doorkijken. Natuurlijk, ja. Ja, heel goed. Maar het zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is Israël, uiteraard. Een volk. Het laatste koninkrijk is dus een Israëlitisch wereldrijk. Waarbij de Israëlieten dus dominant zijn. Zij vertegenwoordigen de koning. En het hele koninkrijk. Het vervelende is dat ik er wel voorbeelden van heb hoe zoiets werkt. Maar daar word je niet vrolijk van. Nou laat ik dan zeggen dat 200 jaar. Het is inmiddels iets langer. De Fransen hier in Nederland de dienst. Want die Duitsers wil ik het niet elke keer over hebben, jongens. En meisjes. Maar. Dan maakten de Fransen de dienst uit. En nog weer 200 jaar daarvoor waren de Spanjaarden. Ja. Ik was zaterdag in Urk en daar houden ze vol dat het Amalekieten waren. Of nee, niet in Urk. In Hoorn was ik zaterdag. En daar houden ze vol dat het Amalekieten waren. Want Nederland was Israël en Spanje was Amalek. Ja, wist je dat niet? Ja, de rijpjes dat er op de gevel naar ergens. En, om, nou ja, noem maar op. Zodat dat is het Nederland Israël is, dat was dus wel bekend. En daarmee het volk van God. En de grote vijand is dus per definitie Amalek, met wie God een strijd heeft van geslacht tot geslacht. We stonden wat dichter bij de Bijbel in die dagen. 400 jaar geleden. Maar goed. Maar het gaat inderdaad over dat volk. Ja. Zij zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. En waar de volkeren der aarde altijd en noodzakelijk vijandig gestaan hebben tegenover Israël als volk van God, zal in de dagen van de wederkomst die rol worden omgedraaid. Dat wil zeggen, de Heer zal demonstreren dat hij opkomt voor zijn volk. En er wordt een afrekening gehouden, om zo te zeggen. Dit is nog de bescheiden kans zoals het hier staat. Want elders wordt uitgebreid beschreven dat de volkeren in dienst zullen staan van Israël. En dat de eerste vruchten van de, hoe noemen ze het, bruto nationaal inkomen, het zoiets. Van de land, ja, hoe het in de Statenvertaling heet, weet ik niet. De inkomsten van die landen worden ingeleverd bij Israël. Het is beslot het koninklijk en priesterlijk volk. Dus op zijn minst worden door de volkeren de tienden betaald. Nee, niet aan Brussel en of aan Europa, maar aan Israël. Misschien heb ik dan enig idee waar we het over hebben. Ze zijn schatplichtig, ja. En er wordt beschreven hoe de heidense volkeren zullen zorgen voor de terugverzameling van Israël. Zullen hen faciliteren. Zoals de Egyptenaren de Israëlieten faciliteerden bij de uittocht uit Egypte. Ze zeiden, heb je nog wat nodig? Hier heb je, neem maar mee. Dan zeiden ze, nou, we hebben nog wat gouden en zilveren voorwerpen nodig. Hoor, neem maar mee. En, en sommigen gingen zelfs mee vanuit Egypte. En toen kwamen ze ook Amalek tegen, inderdaad. Dus dan vandaar de 80 jaar. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is toch de gang van zaken. Zo wordt het in de Bijbel beschreven, hoor. En uiteindelijk in de 1000 jaren staat het de volkeren der aarde eenmaal per jaar op de bestemde data die van het Loofhuttenfeest zullen optrekken naar Jeruzalem. Uiteraard per delegatie. Uiteraard van de volkeren om hun trouw en onderwerping aan Israël in het algemeen en aan de Messias van Israël in het bijzonder te demonstreren. En als ze dat niet doen, zullen ze gestraft worden met de bekende plagen, zoals die ooit over Egypte kwamen. Ja. Nou ja, en het zal dan niet regenen. En in Egypte waar het überhaupt niet regent, ook dan niet kennelijk. Daar komen dan weer andere plagen. Want het is een Israëlitisch wereldrijk. Dat is wat beloofd is. Dat zit besloten in de Messiaanse beloften. Vandaar dat het ook een beetje, nou ja, hoe moet ik zoiets zeggen? Het is tamelijk vanzelfsprekend als iemand een keer roept dat die van mening is dat de Joden erop uit zijn om een wereldrijk te stichten. Huh? Ja, dat riep Hitler ook, ja. Nou, en? Ja. Dat zal wel, ja. Maar met de Bijbel in de hand kom je vanzelf tot die gedachte. En er zullen er heus zijn onder de Joden die denken dat ze het zelf moeten doen. Want er zijn onder de christenen ook heel veel die denken dat ze zelf het koninkrijk van Christus op aarde moeten vestigen. En dat ze dus uit zijn op de wereldmacht. Wat is daarvoor vreemdzaam? En er zijn ook luie volkeren die dat doen zonder daarmee christelijke of godsdienstige oogmerken te hebben. He? En of het nou iemand is uit Oostenrijk of een Corsicaan of waar die lui maar vandaan, iemand in Macedonië, weet ik het, waar die lui maar, he? Alexander de Grote, ja, waar ze maar vandaan kwamen. Zo gaat dat toch? Soms denk ik dat er in Den Haag ook een paar van die lui rondlopen. Als die mensen daar zo bezig ziet en voorbij ziet schuiven over het beeld, dan denk ik, oh, heb je er weer een? Die leidt dan zelf overschatting. Ja, want megalomanie, dat is wat je nodig hebt om een wereldrijk te stichten. Dat is wel een zware ziekte, maar ja. Ja, toch of niet? Dat helpt je wel, ja. Vind ik ook zo grappig dat men achteraf zegt over iemand als Hitler dat die man volslagen gek was. Ja, wat had je dan gedacht? Tja, ik ken er nog wel een paar zo. Vanzelfsprekend. Ja, nou ja. Laat ik er maar niet meer van zeggen. Wat we vinden is dat de Heer zelf oordeel zal doen en inderdaad zal ijveren voor zijn volk. Dat wil zeggen, voor dat volk dat zijn naam heeft aangeroepen, bekeerd is geworden. Zie? Dat is wat hier staat. En er staat achter, ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. En vuur is een ander woord voor oordeel. En ik wijs er maar op wat dat betekent. Als iets in het vuur verteerd wordt, wat blijft er dan van over? Niets. Dat is het idee. Van vuur, dan mocht het niet duidelijk zijn, dan toch wel van verteren. Zodat u niet denkt dat vuur een schoonmaakmiddel is. Hè?
Hè?
Nou ja, wellicht ja. Ja, je kunt ermee, daar kun je mee schuren. Hè? Ja. Ja. Nee, vuur is vuilverbranding. En dingen verdwijnen daarin. En als het een eeuwig vuur is, betekent dat dat men daar niet uitkomt. Of dat wat erin geworpen wordt er nooit meer uitkomt. En dat is wat beschreven wordt. Ik weet het zeker, want ik heb u al de laatste regel uit vers 14 gelezen. Dus daar kom ik zo nog wel weer op. Eerst maar vers 12. En let even op dat deze versen die we hier hebben, die begint daarvan, het is een hele reeks, die begint met de naam Jehovah. Dat begint bij vers 11. Dan vers 12. Nu vers 13. 14 zie ik niet, maar 15 weer wel en 16 ook. Heren, gij zult ons, vers 12, vrede bestellen. Want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. De Heer brengt namelijk eerst een oordeel over zijn eigen volk. En daarna bestelt hij hen vrede. Dat is waarom hij niet alleen heet Melchizedek, de rechtvaardige koning, of zoals wij meestal zeggen, koning der gerechtigheid. Hij brengt rechtvaardigheid, maar hij heet ook koning van Salem. Dat wil zeggen koning des vredes. Dat zijn de beide titels van Christus als de koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Eén is gekoppeld aan de gerechtigheid, zoals hier in vers 9 en 10. En het andere is gekoppeld aan vrede. Koning des vredes. En rond kerst noemen we het vredevorst, naar aanleiding van Jesaja 9, meen ik. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. En hij zal dat brengen over de hele wereld dus. Heere, onze God, heren, behalve gij. Dat zijn dan anderen, maar dat woordje anderen, ja, dat is hetzelfde als behalve. Dus ik weet niet waarom het ingevuld is. Heren, behalve gij, dat zijn dus andere heren, hebben over ons geheerst. Door u alleen gedenken wij uw naam. Dat wil zeggen, de Heer zelf zal over hen heersen en zal zijn naam aan hen bekendmaken. Wat toch opmerkelijk is als je onder het volk verstaat, het Joodse volk, dat officieel de naam des Heeren dus niet kent. Maar als de Heer zich gaat bemoeien met het volk, dat is dus beginnend in de 70ste week van Daniel, heet dat dat hij zich en dus zijn naam bekend maakt aan het volk. En daardoor komt het ook tot het aanroepen van die naam. En al die andere heren, die hebben altijd de neiging, zwak uitgedrukt, om de naam des Heren, de naam van Jehovah, te verwijderen. Ik heb het niet alleen maar over het gebed uit de troonrede. Wat er niet meer mocht zijn, weet u wel. Dat soort dingen. Het is symptomatisch, zo gaat het altijd. Men zet de Heer aan de kant en dan neemt zelf de macht over. Dat is wat men wil. En dat is de strijd die je heel de Bijbel door tegenkomt. En met name in Handelingen. Waar was ik gisteren? Gisteren in Thessalonica. In Handelingen 16. Toch? 17. Oké. Paulus en Silas in Thessalonica. En daarna in Berea. En in Thessalonica wordt hij ervan beschuldigd dat hij een andere koning predikt in plaats van de keizer. En dan ga je dus weer, hè. Dan trap je op zere tenen. In dit geval was niet meer Turkije, het was de andere kant inmiddels. Inmiddels in Griekenland, want Paulus was met zijn rubberbootje. Laten we zeggen. Via Samos, Samothracee heet het, overgevaren naar Griekenland, dat weet u toch? Nou ja, en, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar gaat het wel over. Dus over koningschap. Dat is waar ze allergisch voor zijn. Dat was al zo toen de Heer Jezus zelf voor zijn rechters verscheen. Bent u de koning der Joden?
Gij zegt het.
Ja, bent u dan een koning? En daar waren ze bang voor. Voor een oproer, iemand anders die zich tot koning uitroept. En gek genoeg, dat kan. Die dingen zijn gebeurd. Ik heb het er dikwijls over verbaasd. Hè? Ik bedoel, heel Europa zat vol met allerlei koningshuizen. En dan komt er zo'n figuur uit Corsica. Een korporaal naar het schijnt. Dat is de laatste onderofficiersrang die je maar hebben kunt. Maar toch, heb ik tenminste begrepen. Korporaal. En die maakt zichzelf keizer. Binnen een paar jaar. Krijgt het nog voor elkaar ook. Allemaal. Dus bedreigend is het inderdaad, ja. En dan had je nog dat verhaal van die huisschilder. Hoe heet die ook alweer? Nou ja. Uit Oostenrijk. Toen maar weer. Het kan dus allemaal, hè. Vreemd genoeg. Ja. Je vraagt je af van wie die lui hun kracht krijgen. En ik heb zo'n vermoeden door het stellen van de vraag meteen het antwoord geeft, toch? Over de eindtijd staat dat er iemand komt die zal koning worden. Men zal hem het koningschap niet geven. Dat is goed Nederlands, denk ik. Je zou het hem niet geven. Maar door vleierijen zal hij het bemachtigen. Dat betekent langs politieke weg. Want dat is wat vleierijen zijn, toch? Vriendjes maken, stroop smeren. Wat het maar was. Hè? De strooppot en de honingpot. Wat het maar was allemaal. Dat gebeurt toch. Ja. En zo kom je aan een antichrist. Of althans aan een antichristelijk rijk. Goed, maar over die vijanden staat hier dan. Dood zijnde, vers 14. Dood zijnde, dood wordende kan ook. En dus wordt het dan doodgaande, want dat schijnt je te gaan dan. Hè? Dood zijnde zullen zij niet leven. De vertalers voegen dan weder in. Ik heb wel eens vaker geconstateerd, dus één keer beginnen met ergens wat invoeren, woorden tussen, dan blijven ze een poosje bezig. Hè? Ja. Dood zijnde zullen zij niet weder leven. Overleden zijnde zullen zij niet opstaan. Niet meer opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd en gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. En nou is de vraag, hoeveel keer staat daar hetzelfde? Nou, vaak genoeg om te constateren dat als die vijanden worden weggedaan, dan worden ze ook daadwerkelijk weggedaan. En dit met nadruk zeg ik dan nog even snel voor de pauze, omdat ik het dan toch een tamelijk vanzelfsprekende zaak vind. Het betekent dus niet dat die lui voor eeuwig blijven voortbestaan in de hel of iets dergelijks. Ze worden weggedaan. Ze zullen er niet meer zijn. En we hebben daar geloof ik al eerder bij stilgestaan, dat weet ik niet. Naar aanleiding van Jesaja, anders komt het nog wel. Want in volgende hoofdstuk komen we dat ook nog een paar keer tegen. Woorden van volstrekt diezelfde betekenis. Glashard. De goddelozen zullen verdaan worden. Zullen verdwijnen, zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. En het idee dat ze in de hel of in een poel des vuurs of waar dan ook komen en daar voor altijd blijven bestaan, dat is gewoon heidense filosofie of religie, wat het maar is. Bekende verhaal, heb ik u vorige keer ook gezegd, geloof ik, of de keer daarvoor. Het bekende heidense verhaal van mensen gaan dood en komen dan in het hiernamaals. Ik zal me onthouden van het woord Hades, hel of hemel, wat dan ook. Komen in het hiernamaals en er staat iemand, en in christelijke mythe is dat Petrus, en die wijst dan of je links of rechts moet. En in beide gevallen moet je daar de eeuwigheid door zien te brengen. En dat is niet wat de Bijbel leert. Op geen manier. Zie? Bovendien, dat dodenrijk is sowieso niet een eeuwigheidssituatie. Dat is een tijdelijke situatie in afwachting van het definitieve oordeel op de jongste dag. En dan verdwijnt zelfs het dodenrijk. Want dat staat er. Wordt geworpen in de poel des vuurs. Ook dat verdwijnt. Kortom, het verdwijnt. En wat overblijft, zijn degenen wie namen geschreven waren in het boek des levens. Heb je dat nog tot zover? Het is rigoureus. God houdt zijn tegenstanders niet in leven, of houdt ze niet in een bestaan, in een existentie. Hij doet ze weg, definitief. Hij laat hen zien waar ze tegenstanders van waren. Hij laat hen zien wat ze verworpen hebben. Ze zullen recht tegenover hem staan. En daarna is het, komt gij verachters, aanschouwt en verwondert die en verdwijnt. Nou ruk ik een tekst uit zijn verband, ik weet het. Maar dat principe is tamelijk universeel, ja. Zo zal dat gaan. Het wordt hier beschreven. Ze zullen weggedaan worden. Terug naar vers 14 nog even. Over dood zijnde zullen zij niet weer leven. Overleden zijnde zullen zij niet meer opstaan. Daarom hebt gij hem bezocht en hebt hem verteld en gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Dat wil zeggen, uiteindelijk komen die vijanden terecht in wat in Openbaring 20 heet de tweede dood. Dat is definitief dan, hè? Het heet ook de poel des vuurs. Zij zullen niet wederop staan. In de volgende versen vinden wij min of meer het tegenovergestelde over wie wel zullen opstaan, namelijk. En dan gaat het specifiek over dit volk. Zo heet het ook in vers 15. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. De vraag naar wie is dat volk, die is makkelijk te beantwoorden. Dat is dat volk uit vers 11. Waar de vertalers erbij gezet hebben. Uw volk. Dat moet het noodzakelijk ook wel zijn, Israël. Maar de andere route loopt als volgt. Noemen ze een volk dat vermeerderd wordt, of is. Met name door de Heer zelf. Ja, die is makkelijk natuurlijk. Toch? Dat is Israël. Ik zou zeggen, per definitie, dat is wat Israël is. Dat zou uitbreken in menigte. En een menigte van volkeren voortbrengen. En koninkrijk en wat het maar was allemaal.
Zand aan de zee, sterren aan de hemel.
Oh man, ja. Vermenigvuldigend en wat het maar was. Ja. Dus, dat kan niet missen. dat is Israël. Voor degenen die dachten dat het allemaal slaat op heidense volkeren, die eventueel ook uit Abraham zouden voortkomen, ik heb het pas nog ergens gelezen, moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat wat ik nu net zei allemaal herhaald wordt aan Jacob. Dat wil zeggen, dat is niet Ismaël en ook niet Esau. Het wordt herhaald aan Jacob. En Jacob herhaalt het specifiek dan nog aan Jozef, dan wel aan Efraïm, zowel als Manasse. Het hele verhaal over vele volkeren en koninkrijken en menigte van volkeren, dat heet dus heus allemaal Israël. Of nou, zo heet is de vraag. Maar het is allemaal Israël, ja. Goed. En dus, gij had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. En dan staat er, gij waart verheerlijkt geworden. Gij in dit geval kennelijk gewoon betekent dat God blijkbaar zijn belofte aan Israël vervuld heeft. En daarmee wordt hij verheerlijkt uiteraard. Hij houdt zich aan zijn woord. Ook zelfs het ongelovige volk is vermeerderd geworden. Want die profetie, dan wel die belofte over, ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen, die was niet voorwaardelijk. Het was niet in de zin van, als indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn of zo. Zoals bij de wet. Dat is gewoon wat aan Abraham, Isaac en Jacob gezegd werd, onvoorwaardelijk. En het is dus daadwerkelijk ook gebeurd met een ongelovig volk. Ik zeg altijd, en dus moet je je ernstig afvragen hoe het kan dat er maar enige duizenden mensen uiteindelijk werden weggevoerd in Assyrische ballingschap, want zoveel waren dat er niet. Waar waren de anderen? Gevlucht? Weg. Het land uit, weg. Hetzelfde verschijnsel krijg je als je de volkstellingen leest in Numeri. Eerst bij de uittocht en daarna bij de intocht in Canaan. En dan zie je dat al die stammen toch toegenomen zijn. Zo ongeveer. Maar één stam is meer dan gehalveerd, geloof ik. Ik weet die cijfers uit mijn hoofd niet. Ik weet mijn eigen telefoonnummer nauwelijks. Laat staan dat dit het oude kan. Ja, maar, die stam, dat is de stam van Simeon. Die is ongeveer gehalveerd of zoiets, of nog meer de weg. Waar zijn die lui gebleven dan? Normaal gesproken moet het toegenomen zijn, maar waar zijn ze gebleven? En het antwoord is, ze zijn gevlucht, ze zijn de andere kant op gegaan. Toch? Naar het buitenland verdwenen. Wij weten ook waar naartoe, maar dat is nou het punt niet, hè? Dus ik hoef je dat nou niet te vertellen. Maar dat is gebeurd, ze zijn weg. Want het volk zou vermenigvuldigd worden, de Heer had gezegd, en het is ook gebeurd. Ook in de ballingschappen. Ook terwijl ze ongelovig waren. Tot in onze dagen. Vandaar dat ik in lachen uitbarstte, dat heb ik altijd gedaan trouwens, als iemand weer uitgevonden had, want dat gebeurt regelmatig, dat er ergens een volkstam ontdekt is, ergens van enige tientallen, dan wel honderden, misschien enige duizenden mensen, en die worden dan ervan verdacht dat ze behoren tot de 10 stammen van Israël. Misschien één van de 10 stammen zijn enzovoort. Man, wat is dat lachen. Hè? Ja, hoe weten ze dat? Ja, omdat ze besneden zijn of zo. Alsof niet alle Mohammedanen ook besneden zijn, maar goed. En alle Amerikanen niet te vergeten. Al hangen ze dat niet aan de grote klok, maar dat is nog eenmaal zo. Het gebeurt automatisch daar. Ja, doe maar. Of ze hebben Joodse gebruiken bijvoorbeeld, ze onderhouden een Sabbat of zo, of weet ik veel. Dat laatste is helemaal belachelijk, want de 10 stammen zijn dus uitdrukkelijk niet Joods en zijn het ook nooit geweest. Dus als ze toch Joodse gebruiken hebben, dan is er iets anders aan de hand. Ja. Echt. En anders weet je niet wat Joods is. Want als je dat niet weet, waar, hoe weet je dan wel of iets israelitisch is? Ik bedoel, dat is zo verschrikkelijk naïef allemaal. Het moeten grote massa's zijn. Want het volk zou vermenigvuldigd worden. De Heer had dat beloofd. Dat is ook gebeurd in de ballingschap. Nou goed. En gij, er staat maar, ik zou zeggen en. Want, dat leg ik u elke keer uit, geloof ik, hè. Het woordje maar bestaat niet. Uiteindelijk, eigenlijk bestaan er helemaal geen Hebreeuwse voegwoorden. Nou, we kunnen er een discussie over opzetten. Maar eigenlijk bestaan er helemaal geen Hebreeuwse voegwoorden. Behalve één, en dat is maar één letter. En men vertaalt het als je het neutraal doet met en. En als je denkt dat er een tegenstelling aan de orde is, en wij dus het woord desalniettemin niet tegenstaande dat edoch dus of gewoon maar vertaald willen hebben, oké, dat kan. Maar er moet er een goede aanleiding voor zijn om dat te doen. En die is hier niet. Integendeel, dat is mijn mening uiteraard. Ja. Want er staat, gij had dit volk vermeerderd, gij had dit volk vermeerderd. Er staat er twee keer, heb u er? Ja. Twee keer. Zodat je moet afvragen, maar waar zijn al die lui dan gebleven? En dan staat het er gewoon achter. Dat is niet een tegenstelling, dat is een verklaring. Gij hebt hen in al de einden des aardrijks verre weggedaan. Bij nader inzien, dat moet ook eigenlijk wel. Want dat volk wat zich verweerde past echt niet in dat landje daar hoor, in het beloofde land. Nee, met geen mogelijkheid. Nee, ook niet als je het uitstreekt tot aan de Eufraat of zo, want die grote zandbak, dat valt zomaar niet te leven. Dus het kan echt niet. En als het dus toch vermenigvuldigd is, dan is het weggetrokken. Dat wordt dus niet uitgebreid beschreven in de Bijbel dat dat gebeurd is, maar toch wordt het beschreven. Bijvoorbeeld al in de dagen van de Richteren, als de, met name de stam van Dan grote problemen heeft. Die had ook maar een heel klein stukje gekregen trouwens. Maar dan toevallig wel met een haven erbij. Joppe, Jaffa, ja. En die stam van Dan, die zie je in de Bijbel dus wegtrekken. Eerst blijken ze scheep gegaan te zijn. Het zee gaat uit, de wijde wereld in, en hoe dat maar heten mag. En dan heb je nog Tuatha de Danann, ja. De Danoi van de Grieken. En aan de andere kant heb je de stam van Dan die niet het zeegat uitreekt. En dan zit er niks anders op dan over land te verdwijnen. En liefst niet terug naar waar men vandaan kwam, naar Egypte, dus naar het noorden. En dat hebben ze ook gedaan en dat wordt beschreven in de latere hoofdstukken van Richteren. Van andere stammen lees je die dingen niet, maar daar staat tegenover dat Dan geacht wordt de wegwijzer geweest te zijn voor alle migraties. En dat stond eigenlijk al in de profetie van Jacob over de stam van Dan. Dat staat er wat ongelukkig. Nee, dat mag ik niet zeggen, ongelukkig. Het staat er cryptisch, maar dat is met alle profetie altijd zo. En achteraf is het toch heel goed te begrijpen. Dan heeft de spoor nagelaten. En dat komt omdat hij voorop ging en de weg gewezen heeft. En daarom zijn naam overal heeft nagelaten. Niet alleen in de Dnieper en de Donau en hoe heet het, die andere rivieren? Allemaal met de Don, gewoon, ja. Met DN, de naam van Dan, maar tot in Aberdeen aan toe, zal ik maar zeggen. In Engeland komt die naam ook veel voor, Dan. Om van Scandinavië maar te zwijgen. En Denemarken natuurlijk, maar toen maar. Ze hebben de weg gewezen, dat is wat de Bijbel er ook over zegt. En het is ook heel goed terug te vinden in de oude kaarten en in de geschiedenis als zodanig. Maar ze zijn vertrokken naar de einde des aardrijks. Let u vooral op dat u deze uitdrukking markeert. U weet wel, er komt er een uitroepteken bij of zoiets. Hè? Vroeger deden we dat met zo'n filmpennetje eroverheen, weet je wel. Een markeerstift. Einden des aardrijks. Onthou hem, want we krijgen hem hierna in Jesaja nog een paar keer. Want daar wordt de vraag gesteld waar eigenlijk het evangelie naartoe gegaan is. Of naar gaan zou. Of waar men eventueel er zelfs op zat te wachten. Of liep te wachten of stond te wachten. Namelijk aan het einde. De raden. En dan ga je pas vragen. Je zei 42, je zei 49. En dan ga je vragen, wat is dat einde der aarde? Waar is dat? En wie zijn daar dan? En dan ben je zaaien 26 vergeten. Ik ook. Ben je zaaien 26 vergeten. Maar daar staat wie daar zijn, hè? De Israëlieten. En daar gaat het dus naartoe. Hetgeen gebeurd is. In de praktijk. En dus zegt men dan, I rest my case. Heet zoiets, hè? Dat wil zeggen, ik ga op mijn koffertje zitten. Maar laat maar zitten. Zo van, wat moet daar nog aan toegevoegd worden? Dat is toch, de rest is geschiedenis, heet zoiets. Zo is het ook gegaan. Gij hebt en al de einden des aardrijks verre weggedaan. Of dat via oordelen gebeurd is, of dat de Heer ze verplicht het land uitgetrokken heeft of weggejaagd heeft, of dat ze gewoon vrijwillig gegaan zijn, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Ik kan het u wel zeggen, maar ik weet niet wat hier de bedoeling is in dit vers. En daarna besluit ik dat er dus helemaal verder geen bedoeling achter steekt. Ze hebben dat nou eenmaal gedaan, ze zijn vertrokken naar de einden der aarde. En zelfs als ze vrijwillig gegaan zijn, dan nog is het geweest omdat men op de loop gegaan is voor de regels en wetten die nou eenmaal in Israël heersten. Of zal ik het met de woorden van de profeet zeggen, die zei, dat land hier, dat land Canaan, dat is een land wat zijn inwoners opeet, zei Ezechiël. Daar kan je niet veilig leven, want als je daar niet de Heer dient en je niet houdt aan zijn geboden die nou eenmaal in dit land gelden, dan is het hier levensgevaarlijk. Hetgeen meteen werd vastgesteld toen alle Israëlieten daar weg waren en mensen uit Assyrië geplaatst werden in dat land, u weet wel, de zogeheten Samaritanen, die kregen meteen problemen. Ze zeiden, je kan hier niet leven, want je moet je houden aan de wetten des lands of van de God des lands, en die kennen wij niet. Dus dan werd er vanuit Assur, vanuit Assyrië, werden de priesters teruggestuurd om die buitenlanders, die foreigners, die allochtonen daar in Samaria en omgeving te onderwijzen in de God des lands enzovoorts. En vandaar dat we tot vandaag die secte hebben der Samaritanen. Dat is ook maar een paar honderd man, geloof ik nog maar. Maar het is er wel nog steeds. Hebben jullie nog? En dus ligt het voor de hand dat Israëlieten die een beetje bij zinnen zijn zeggen, ja maar hier blijf ik niet. Emigreren, wegwezen. Met eigenaardig genoeg, dat zit de lui ook in het bloed hoor, moet ik u zeggen. Want hun afstammelingen hebben dat ook gedaan. Bedoel ik maar, hè. En de latere generaties enzovoort. Het is zelfs ontaard in een grote volksverhuizing, zelfs nog. En die hield toen ook niet op. Want toen die volksverhuizing eenmaal tot een eind kwam, toen begonnen we weer verder te verhuizen. Met de grote trek. Nee, eerst ja, naar het westen. En voor zover dit Afrikaans was, naar het noorden. Want ja, verder naar het westen kon niet. Dat heet ook de grote trek. En we altijd maar verder en verder en verder. Dat is wat men doet, mede omdat men uitbreekt in menigte. Zie? En dus ruimte nodig heeft. En ergens, maar dat is een psychologische verklaring, eigenlijk altijd op de vlucht omdat men nog steeds zijn thuis niet gevonden heeft. Dus dat de mens is, die onrust. En of dat een positieve of een negatieve eigenschap is, dat weet ik niet. Maar het lijkt me toch redelijk christelijk te zijn om levend hier op aarde te zeggen: het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Of ik ben een zwerver op reis naar de feestzaal. Van de bekende dichter, die, wiens naam wij nu maar niet zullen noemen.
We wonen een andere wereld.
Ja, 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 precies. Ja, je hoort ergens anders thuis en je blijft op zoek. Iemand zei, dat is alle mensen eigen. Dan moet ik zeggen, daar geloof ik niks van. Dat vind je alleen maar onder bepaalde bevolkingsgroepen. Want rassen mag je niet zeggen, dus dan zeg ik bevolkingsgroepen. Die de wereld overzwerven op zoek naar. Ja, op zoek naar wat eigenlijk? Naar een beloofde land. Ik wil niet utopia zeggen, want dan krijgen we weer gedoe over de televisie en zo. Dus, maar zoiets, hè. Naar het Eldorado. Die is altijd komisch, hè. Eldorado, dat is een mythische naam. Feitelijk, maar toen men echt goud ontdekte ergens, man, wat haastte men zich er naartoe. Verder naar het westen, ik heb het nou over Californië natuurlijk, maar toen maar weer. Goudrush, en natuurlijk in Zuid-Afrika bij de grote trek, die eindigde ook bij de goudbergen. En, in Transvaal. Maar toen maar. Waar zijn ze gebleven? Ze hebben zich vermenigvuldigd. Waar zijn ze dan? Ja, aan de einde des adres. Had ik u ooit al eens verteld, want die vergeet ik natuurlijk ook later weer. Had ik u al eens verteld dat de term einde der aarde of zoiets, dat die van oudsher eigenlijk met hoofdletters geschreven wordt. En dat het niet maar een algemene term is, maar ook een specifieke eigennaam voor een landstreek? Heb ik u al eens verteld, hè? Einde des adres. Nou ja, we hebben een land dat zo heet. Hè? Engeland heet zo. Het einde, de hoek. Engel, dat is hoek. De einde van de aarde. En het laatste stukje heet in het Engels dan ook nog weer Land's End, maar dat is hetzelfde. Dat is heus hetzelfde. En Finisterre hebben we het ook wel eens over gehad, hè? Het einde der aarde. Finisterra, ja. Ja, en of het nou bij de Galliërs is of bij de Galiciërs, die in de westkust komt, heet het in hun talen altijd einde der aarde. Maar het is de algemene term voor de westkust van Europa. Eventueel ook de westkust van de eilanden voor West-Europa. En ik heb het over de Britse en de Scandinavische eventueel Schiereilanden. Einde des aardrijks. Dat is de klassieke term van de oude klassieke geschiedschrijvers voor dit land. Er zijn natuurlijk andere namen ook voor, maar dit is er een van. Zo heet het officieel. Einde der aarde. Vers 16. Heren, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Wie? Dit volk. Nou, ik lees eerst maar wat. Heren, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Dat wil zeggen, ze zijn door de Heer getuchtigd geworden. Of eventueel, zij zouden getuchtigd worden vanuit de dagen van Jesaja. Gelijk een bevruchte vrouw als zij nader tot het baren smarten heeft en schreeuwt in haar ween, alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Dat heet tuchtiging. Nog een keer, wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, wij hebben niets dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. Wat hier beschreven wordt, is dat Israël dat verstrooid is geworden, om de algemene uitdrukking te gebruiken. Dat Israël is op een of andere wijze getuchtigd geworden. Dat wil zeggen, er zijn opvoedkundige maatregelen genomen tegen Israël. En het heeft niet tot het uiteindelijke resultaat geleid, althans niet in deze verse, in de volgende wel trouwens. Maar hier wordt eerst beschreven hoe dat niet tot resultaat heeft geleid. En waar dat over gaat, ja, over de algemene gedachte dat God op een of andere wijze Israël gewaarschuwd heeft, de maatregelen genomen heeft, gepaardgaande met de oproep om zich te bekeren. En wanneer het allemaal geweest is, ja, dan kan ik de hele Bijbelse geschiedenis vanaf Exodus dus met u bespreken. Want het is altijd eigenlijk gebeurd. Eerst nog in het land en later ook inderdaad in of door de ballingschap als zodanig. En vervolgens ook daadwerkelijk in de ballingschap. Die is iets minder bekend. Ik weet niet waarom, maar dat is zo. Maar ook in de ballingschap is dat gebeurd. En mocht u dan ook nog vragen, bedoel je nou de 2 of de 10 stammen, dan moet ik u zeggen allebei. Want van allebei wordt hetzelfde gezegd. Alleen die 2 lopen niet synchroon. Dat wil zeggen, het gaat dan toch over verschillende tijden eigenlijk. Al was het maar omdat het een loopt via de Babylonische ballingschap, het ander via de zogenaamde Assyrische ballingschap. Het loopt niet gelijk op. Maar het principe blijft dat God maatregelen genomen heeft tegen die volkeren, waardoor zij in de ballingschap terecht zijn gekomen, om zo te zeggen. Maar ook in de ballingschap heeft God zich met die volkeren bemoeid. Dat wil zeggen, niet alleen met het Joodse volk. Dat laatste weten we trouwens zeker, omdat er onder het Joodse volk inderdaad profeten waren. De bekendste, de grote, is natuurlijk gewoon Daniel in de Babylonische ballingschap. Maar ook onder het dienst, onder de tienstammen in een Assyrische ballingschap, waarvan de bekendste zou moeten zijn Ezechiël. Maar ja, waar men zo nodig die tienstammen wil weg hebben, ziet men dus ook niet meer dat Ezechiël zich bevond weliswaar onder de ballingen, maar niet die van Juda, maar die van Israël. En ook dat weten we zeker, want de staat waar hij was en die plaatsnamen die daar gebruikt worden, die worden gebruikt voor de plaatsen waar de tienstammen in ballingschap waren. En waar hij is, krijgt hij bezoek van de ballingen uit de 2 stammen. En spreekt tot hen. Maar hij bevindt zich onder de 10. Met andere woorden, God heeft hen niet losgelaten. En dan heb je nog de uitspraken, in het bijzonder in Jeremia, kom je die tegen. Ik moet even langzaam praten, dat ik het goed zeg. In Jeremia met name kom je uitspraken tegen, dat is in de dagen dat die 10 dus al weg zijn, al 100 jaren langer, in de Assyrische ballingschap officieel. Maar dan kom je uitspraken tegen over die 10 stammen, implicerend dat het met die 10 heel goed gaat en dat die 10 althans gedeeltelijk in de ballingschap tot bekering zijn gekomen. Staat er? Ja, en dan heb je nog wat schriftplaatsen waarin de Heer zegt dat hij hen daar niet verlaten zal en dat hij hen met hen zal meegaan en al dat soort dingen meer. Kortom, houd de vinger aan de pols en blijf bij het volk ook als het in het buitenland is. Waarom ook niet? De Heer was ook bij Israël in Egypte in de slavernij enzovoorts. En bracht hen daar zelf en bleef daarbij. En zorgde dat er iemand als Jozef was enzovoorts. En daarna dat ze in leven gehouden werden. En ook weer uitgeleid. De Heer laat ze niet gaan. Maar voedt hen op in de loop der tijd. Zie? En dat is wat beschreven wordt. Het probleem is echter dat we hier ook wat beeldspraak krijgen die niet algemeen erkend wordt. Dat is namelijk die van vers 19 vervolgens. Uw doden zullen leven Mijn dood lichaam, ook mijn dood lichaam, let op het enkelvoud. En daarna is het weer, zij zullen opstaan, meervoud. Waakt op en juicht gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, het land zal de overledenen uitwerpen. Als het ware, ze zijn begraven in de akker, maar ze komen op als moeskruiden. Zij komen weer uit de dood omhoog. Dat is het idee. Maar wat ik erbij moet zeggen is dat voor zover ik weet dit niet gaat zomaar over lichamelijke opstanding. Hoewel het zou kunnen, want je kunt buiten dit vers om aantonen dat gelovigen zullen opstaan. Zo zonder meer. Maar dan blijft altijd nog de vraag of dat hier staat of niet. In mijn inzicht staat dat hier niet. Waar het hier over gaat lijkt mij te zijn hetzelfde als wat bijvoorbeeld beschreven wordt in Ezechiël 37. Ja. In Ezechiël 37, zeker, waar gesproken wordt over wat wij dan maar noemen de wedergeboorte van Israël. En waar die uitdrukking staat, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Dat is vers 12. Vers 12 van Ezechiël 37. Daarom profeteren, zegt tot hen, zo zegt de Heer, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami, mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heer ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Het gaat namelijk hier over, dat heet dan het dal der doodsbeenderen. Voorbeeld van alliteratie, dat is een andere dan. Die studeerde rotje lopen langs de Lange Lindenlaan en zo. Hè? En wie weet waar Willem Wouters woont. En dit is het dal der doodsbeenderen. Dat is mooi. En de vraag was, zullen die beenderen levend worden? En het antwoord is, ja, ze worden levend. Maar wat stelt het voor? En daarvan staat in vers 11, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Mag ik u eraan herinneren dat Ezechiël zich bevond bij het huis Israëls in de Assyrische ballingschap, zijnde de 10 stammen. Daar moet je dus in de eerste plaats aan denken. Hè? Ja. Ik zeg niet uitsluitend, maar daar zou je toch eerst aan moeten denken. Omdat het het decor is, hè, hier. Maar goed, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer, en dan staat er, ik zal u uit uw graven doen opkomen. Het idee is namelijk dat Israël gestorven is en begraven onder de volkeren. Dat wil zeggen, maar dit mag niet moeilijk zijn, hè. Wij lezen in het Nieuwe Testament toch, nou ja, we lezen over onszelf. Daar gij, God heeft u, daar gij dood waart. Wanneer was dat dan? Daar gij dood waart, door de misdaad en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, Efeze 2 vers 1. God heeft u, daar gij dood waart, levend gemaakt. Maar volgens de dokter waren we nooit dood. He? En dus zeggen wij dan, ja, dat is geestelijk dood. En dan zeg ik, oké, geestelijk dood. En daarna zeg ik dan weer, ja, dit is gedoe. Oké. Geestelijk dood. Oké, als we afspreken dat we het zo zullen noemen, dan noemen we het zo, klaar. Maar ja, dat bedoel, is het dan niet dood of is het wel dood? Het punt is dat wij dat woord dood te eenzijdig gebruiken. En dat wij de echte betekenis daarmee zijn kwijtgeraakt. Of andersom, we zijn de betekenis kwijtgeraakt en gebruiken het nu eenzijdig. Kijk, dood betekent niks anders dan scheiding. Dat is wat het is. Of beter nog, een tekst van mijn vader die zei, dood is verbroken gemeenschap. Het contact is er niet. We hebben daar ook een ander woord voor als er geen contact is. Dat heet gewoon zonde. Dat is wat het is. Dan is het mis. En dus is het volkomen logisch wat er staat in Efeze 2 vers 1. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Ja, dat zijn synoniemen. De gemeenschap is verbroken. Met God. Want je moet vragen met wie dan. Want dood is dus een relatief begrip. Gaat over een relatie namelijk. De vraag moet zijn, dood voor wie? Hoe heet die? Domela Nieuwenhuis. Dood voor wie? Voor de wet. Voor de buren niet. Maar voor de wet wel. Toch? En de mens is dood voor de dokter niet, maar voor God wel. En Israël is dood voor God. Dat wil zeggen, God heeft de gemeenschap verbroken. Of zij hebben de gemeenschap met God verbroken. Dat staat in Deuteronomium, daar staat het vrij. Het is niet vrij, maar het staat er vrij. Omdat gij mij, de Heer uw God, in vergetenheid hebt gesteld, zo zal ik ook u vergeten. En ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Het wordt geacht dood te zijn.
En de rechtszaak.
En de bekering van Israël zal tot gevolg hebben dat ze levend gemaakt, zoals bij ons ook, wij komen tot geloof en we worden levend gemaakt met Christus en God communiceert met ons omdat wij in Christus zijn en met God verbonden zijn. En als Israël tot bekering komt, wordt het dus levend gemaakt. En eigenlijk zou ik er nu meteen, ik kom altijd in tijd nog, eigenlijk zou ik er meteen achteraan moeten zeggen, weet je nog die dode man, jonge zoon, bij Elia en die weduwe, wat het nou was, zo, die voor dood werd opgeraapt en in de opperzaal gebracht werd, op een kamer. En Elia die steekt zich over hem uit, of wat hij maar deed, zoiets in ieder geval, en hij komt tot leven. De zoon van die vrouw. En een generatie verder bij Elisa kreeg hij hetzelfde verhaal nog een keer. Nee, het zijn andere mensen, maar het is hetzelfde verhaal. Het is die zoon die er dan toch was en zo, maar hij gaat dood. En dan wordt hij naar boven gebracht op de opperzaal, op de zolderkamer, waar het maar was. En dan de profeet steekt zich over hem uit of zoiets, en dan komt hij tot leven. En zoon wordt teruggegeven aan zijn moeder met de woorden, zoon zie je moeder en vrouw zie je zoon. Dat is kortsluiting, hè? Kortsluiting. Het eind van de avond, ik kan het niet verder vertellen, maar het is kortsluiting. En dan heb je uiteindelijk nog in Troje dat gebeurt. Nee, Troas heet het in de Bijbel, maar het is natuurlijk gewoon Troje. Zo heet dat, ja, letterlijk. En daar is ook iemand, een jongeman die voor dood wordt opgeraapt en die dan naar de opperkamer, dus de opperzaal gebracht wordt en daar tot leven gewekt wordt doordat Paulus zich over hem uitstrekt. Dat heb je drie keer. Waarna de vraag is, waar is die zoon van die vrouw een beeld van? En het antwoord is uiteraard van Israël. Maar niet van het Joodse volk. Maar van Israël in onze dagen. Zie je? Over de 10 stammen gaat. Het is een beeld. Het zijn al drie keer hetzelfde beeld. Je kan hem niet missen. Over hoe dat zal gaan ooit. En ik wijs erop bij Elia en Elisa. Het is in het buitenland, hè? En ze waren bovendien uit de Elia en Elisa, uit de 10 stammen van Israël. Had met Juda echt helemaal niks van doen, hoor. Hebben jullie dat nog? En die in Handelingen was in Troas, Troje. Dat is de eerste grote stad die de Israëlieten gebouwd hebben zelf. En het was nog voor de uittocht uit Egypte. Ja, zit een boel aan vast. Zie, het grijpt allemaal in elkaar. Maar mijn punt was, nou ben ik aan het verdwalen. Want het ging maar om, zullen die beenden levend worden? Wordt die zoon weder levend? En ja, hij wordt levend. En dan roept pa, Jozef leeft. Mijn zoon leeft nog. Want die zoon heet natuurlijk gewoon Jozef. Dat weet hij toch, hè? Natuurlijk heet hij Jozef. Nou ja, hij heet Uitigus. Degene met wie het alsnog goed komt, betekent dat. Of met wie het goed afloopt. Dat is wat het is. Al die Bijbelse geschiedenis grijpen in elkaar en vertellen ons precies hetzelfde. Kortom, ik zal u uit uw graven doen opkomen. Ik wil zeggen, Israël zal verzameld worden uit de volkeren. Bovendien, uit uw graven, uit de volkerenzee waarin het ondergegaan is. En daar zal het uit verzameld worden. En dat is dus ook, denk ik, vind ik, lijkt mij, de betekenis van wat hier in Jesaja 26 beschreven wordt. Het volk zal tot leven komen. De tegenstanders niet, die worden weggedaan, die zullen niet meer opstaan. Dat was vers 14. Maar Israël wel. Zie. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, let op het enkelvoud. Want het kan ook als enkelvoud beschreven worden. En dat gebeurt trouwens in Ezechiël 37 ook. Want de beenderen komen bij elkaar en er ontstaat één lichaam. Ja. Het kan ook in het meervoud natuurlijk, want het zijn leden van het volk dan. En daarom wordt het afgewisseld. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan. Waakt op en juicht gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En het land, of namelijk het land, zal de overledenen uitwerpen. Ze komen ineens weer tevoorschijn. En in afwachting daarvan, ga heen mijn volk, ga in uw binnenste kamers, sluit uw deuren naar u toe, verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. Het idee is namelijk dat men in die wereld niet thuis hoort, dat men zich zou distancieren daarvan en dat men zou uitzien naar de dagen van de wederkomst van Christus, om zo te zeggen de komst van de Messias, die zich over hen zou ontfermen. En die uitdrukking over dat men zich zou verbergen voor de gramschap enzovoort. Ja, die geldt natuurlijk voor de twee stammen in de dagen van de 70ste week van Daniël. De grote verdrukking dus. Over in de 70ste week van Daniël, die grote verdrukking. Maar het geldt net zo goed voor de 10 stammen in hun geschiedenis. In oud-testamentische tijd verdwenen, totdat nieuw-testamentische tijd aanbrak. En toen kwamen zij tot leven alsnog. Want dat is wat er gebeurd is. En in de toekomst geldt het natuurlijk voor heel Israël, Juda, zowel als Efraïm, de twee zowel als de 10 stammen. Want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan. Dat is wanneer hij de hemelen zal scheuren. Staat later in Jesaja. Hè? Och, dat gij de hemelen scheurt en dat gij nederkwaamt. Want ook de Heer verbergt zich. Maar ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hem te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Het is wat vage taal, die laatste zin. Maar het betekent toch heus dat wat er verborgen is en zoekgeraakt is in de loop van de geschiedenis, zal alsnog tevoorschijn gebracht worden. En in het algemeen slaat dat op Israël. En dat het daarover gaat, ja, zo gaat het ook verder. Het wordt toegelicht hierna in hoofdstuk 27, dan heet het weliswaar in het opschrift Gods kerk, maar in de praktijk is het nog steeds Israël. Het is trouwens komisch dat boven vers 6 van hoofdstuk 27 heeft men meteen dan toch maar een andere kop geplaatst, want het bleef moeilijk vol te houden dat het over Gods kerk gaat. En toen stond er ineens weer boven verzameling van Israël. Ik vind het altijd grappig. Je ziet dat het een zwak verhaal is over het Gods kerk. Maar in het toekomende zal Jacob wortels schieten en Israël zal bloeien en groeien. En zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. Want Israël wordt de drijvende kracht in de, nee, onder de volkeren der aarde. En het hart van de samenleving, zowel religieus als ook economisch. In dat Israëlitische wereldrijk onder leiding van de Messias. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want het is echt weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Vader in de hemel, wij hebben reden om u te danken voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons verlost uit deze wereld en ons plaatst in het licht, omdat we daarin zouden wandelen. En ons ook daadwerkelijk zult verlossen van de toekomende toorn. We danken u daarom dat we met vrijmoedigheid mogen uitzien naar de toekomst. Wanneer al die lijnen die getrokken zijn door de geschiedenis, al die lijnen bij elkaar zullen komen. Wanneer uiteindelijk onze heiland zelf, uw koning en hoge priester, zal verschijnen in heerlijkheid. Om recht en gerechtigheid te brengen op de aarde, maar tegelijkertijd ook om zijn eigen recht op te eisen, de troon over de ganse schepping. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien in het besef dat wij geworden zijn tot eerstelingen van dat nieuwe verbond, van dat koninkrijk, en dat wij deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus als erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. Het zijn grote woorden, maar wij lezen ze in uw woord en mogen ze ons eigen maken, om vervolgens daaruit te leven, daar aan onze eigen identiteit te ontlenen en met vertrouwen uit te zien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom dragen wij u op aan de kracht van uw genade en op grond van het verzoeningswerk van onze heiland zelf, om Christus wil. Amen.
Amen.